Dit is Ouder en Wijzer. Een podcast van ANBO PCOB over leven tot het laatst. Hoe zorg je dat een goede voorbereiding op het afscheid rust en ruimte geeft om te leven? Ouder en Wijzer. Een serie gesprekken onder leiding van Inge Diepman.
De meeste mensen zijn kampioen uitstellen. Belastingaangifte inleveren, afspraak maken met de tandarts, die ene kast opruimen. We stellen graag uit als we er tegenop zien en er geen zin in hebben. Op papier zetten welke zorg en behandeling je wel of niet wilt hebben als je er zelf niet meer over kunt beslissen. Ja, dat is er één in de zwaarste categorie. Wil ik wel of niet gereanimeerd worden? Wil ik in elke situatie opgenomen worden op een IC? Het is geen favoriet gespreksonderwerp. Laat staan dat je de moeite neemt om het zwart op wit te zetten. En toch, regie begint niet in het ziekenhuis. Regie begint aan de keukentafel met een kop koffie, mapje papier, een laptop en iemand die zegt, laten we dit nu eens rustig bespreken en vastleggen. In deze podcast gaat het in het tweede deel uitgebreid over het levenstestament en in dit eerste deel over wilsverklaringen. Wat zijn het? Wat zet je erin? En hoe zorg je dat je huisarts en je naasten weten wat jij bedoelt en wilt? En Jaap van Riemsdijk gaat ons wegwijs maken in het woud van wilsverklaringen en legt uit wat een levenstestament is. Hartelijk welkom, Jaap.
Dankjewel.
Jaap van Riemsdijk, vrijwilliger voorlichter bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Ja, er zijn nogal wat documenten die je, als je erin verdiept, zou kunnen invullen. Dus ik dacht aan het begin van deze podcast, laten we gewoon maar een beetje orde scheppen in wellicht voor sommige mensen de chaos van documenten. Wilsverklaringen, daar hebben we dus verschillende van. Maar wat is een wilsverklaring, Jaap?
In het algemeen is een wilsverklaring een document waarin je opschrijft wat jouw wensen zijn met betrekking tot je behandeling en je levenseinde. Die verklaring wordt gebruikt als je zelf niet meer in staat bent om het uit te spreken, om het kenbaar te maken. Bijvoorbeeld als je een ernstig ongeluk hebt gehad en daardoor niet meer aanspreekbaar bent. Situaties waarin communiceren met de dokter dus niet meer mogelijk is.
En waarom zijn er verschillende wilsverklaringen? Want dat klopt toch, hè? Je hebt verschillende wilsverklaringen.
De NVVE hanteert 3 wilsverklaringen. Die 3 wilsverklaringen hebben ieder hun eigen functie. En ik denk dat we het daarover gaan hebben vanmiddag.
Die lopen we zeker langs. Die 3 zijn behandelverbod, een euthanasieverzoek en een volmacht. Maar, die zag ik er niet meer tussen staan. Ik meende toch ook dat je een dementieverklaring hebt en een voltooid levenverklaring.
Ja, die heeft de NVVE vroeger in omloop gebracht. Maar we hebben het wat makkelijker gemaakt. Want in feite kun je ook in je euthanasieverzoek een passage opnemen over dementie als reden voor euthanasie. En in je behandelverbod kun je dementie beschrijven als reden om geen medische behandeling meer te willen.
Want dat werkte niet, zo'n aparte dementieverklaring?
Het werkte wel, maar het was weer een formulier extra. En je kunt het eigenlijk net zo makkelijk in je eigen bestaande behandelverbod of euthanasieverzoek meenemen. Vroeger hadden we dus extra verklaringen, nu hebben we er nog maar 3.
En want dat voltooid levenverklaring is ook van tafel verdwenen?
Ja, zeker. Je neemt nu in je behandelverbod op dat voltooid leven een reden is om niet verder behandeld te willen worden. Overigens moet ik er even bij zeggen dat je dat alleen in je behandelverbod kunt opnemen en niet in je euthanasieverzoek. Want een voltooid leven alleen is geen grond om voor euthanasie in aanmerking te komen.
Nou, die 3 van jullie die nemen we zo door. Maar ik wilde toch ook nog eentje noemen. Die van de Nederlandse Patiëntenvereniging, de NPV. Dat is een landelijk werkende patiëntenorganisatie op christelijke grondslag. Die kent de levenswensverklaring, de NPV-levenswensverklaring. Dat is ook een wilsverklaring?
Zeker, dat is ook een wilsverklaring. Maar met een ander uitgangspunt dan de wilsverklaringen van de NVVE. De levenswensverklaring gaat uit van het principe dat het leven beschermd moet worden en dat iemand daarom niet voor euthanasie zou mogen kiezen. De christelijke grondslag van de NPV gaat ervan uit dat niet de mens, maar God over het leven beschikt. Nou, de NVVE heeft daar een ruimere opvatting in, want wij hebben de ervaring dat ook gelovige mensen soms genuanceerd denken en zelf een beslissing over een behandeling, over hun levenseinde willen nemen.
Bij deze wilsverklaring staat ook voorop dat je tot het einde toe zo goed mogelijk leven hebt.
Ja.
Maar wat ik eruit begreep is dat het wel een standaardverklaring is, die je niet meer kan veranderen.
Nee, je kunt
of die
daar
je
dus
zelf niet persoonlijk kan invullen.
Klopt, je kunt daar dus niks aan doen. Sterker nog, ga je erin rommelen, dan is die niet meer geldig.
Oké, dat moet je goed weten
ja.
Als je deze ondertekent. Maar alle wilsverklaringen staan dus in het teken van dat het gaat zoals jij dat graag zou willen op het moment dat je er niet meer over kunt nadenken, niet meer naar eigen wil kunt handelen.
En vooral communiceren,
en communiceren
met de dokter.
Ja. Ja. We hebben de drie, zei je net. Behandelverbod, euthanasieverklaring, volmacht. Laten we gewoon eens beginnen met de eerste, het behandelverbod. Dat, nou ja, dit is een document. Ik heb eerder met jou gesproken en ik heb het gevoel dat jij een groot fan bent van het behandelverbod.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk een wilsverklaring is die je wat minder vaak hoort dan bijvoorbeeld de euthanasieverklaring.
Zeker. Toch is een behandelverbod heel belangrijk, want een behandelverbod is veel makkelijker te realiseren. Ieder mens mag namelijk volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verbieden om behandeld te worden. Dus als je op een bepaald moment vindt dat behandelen genoeg geweest is, dan zeg je gewoon tegen je dokter: ik wil niet meer. Heb je bijvoorbeeld kanker en al 12 chemokuren achter de rug, dan kun je zeggen: ik wil geen 13e chemokuur. De dokter heeft zich daaraan te houden, als jij het mooi geweest vindt.
Maar dat is dan een schriftelijke verklaring. Hè?
Dat
Want
kan ook mondeling.
Iemand kan ook zeggen: ja, dat kan je mondeling doen.
Mondeling kan je dat net zo goed doen. Een mondeling behandelingverbod is even rechtsgeldig als een schriftelijk. Een schriftelijk is eigenlijk alleen maar voor situaties waarin je het zelf niet meer kunt zeggen en je dus door je naasten of degene aan wie je een volmacht gegeven hebt op die manier je wensen kunt laten uitvoeren.
Als je kijkt en je wil zo'n behandelverbod voor jezelf vaststellen,
ja?
Wat moet daar dan in komen te staan? Hoe gedetailleerd moet dat zijn?
Ja. Nou, de NVVE heeft een model wat je zelf kunt uitwerken en het model is gericht op het feit dat je een behandelverbod in wilt roepen wanneer je naar jouw mening onvoldoende kwaliteit van leven zult hebben als je die behandeling zult ondergaan. Dus bijvoorbeeld, ik heb daar zelf een hele duidelijke ervaring in met mijn oma. Die was 93, die kon niet meer zien, ze kon nauwelijks horen, was lichamelijk in een zeer slechte staat en ze woonde in een verpleeghuis. Ze was niet aan het dementeren. Ze riep de hele dag: ik wil dood. Het was een afschuwelijke situatie. Het was de jaren 90 van de vorige eeuw. In die tijd hadden we nog helemaal geen wilsverklaringen. Euthanasie was nog niet in de vorm van een wet, want die kwam pas in 2001 geregeld. Oma kreeg toen longontsteking en wij hoopten dat ze daaraan zou sterven door haar geen antibiotica te geven. Dat is ook inderdaad gebeurd, maar oma kon dat behandelverbod zelf niet instellen. Gelukkig mogen de naasten dat doen als de persoon in kwestie daartoe niet meer in staat is. Nu hebben we het allemaal over mondelinge behandelverboden. Een schriftelijk behandelverbod is dan van belang, zodat die naasten en ook de dokter weten wat precies jouw wensen zijn. Want ook voor naasten is het heel fijn een schriftelijk stuk te hebben waaruit blijkt hoe ze keuzes moeten maken.
Maar hoeveel moet je dan opnemen in dat behandelverbod? Want je kan natuurlijk allerlei ziektes krijgen. Je kunt in allerlei situaties terechtkomen. Ik bedoel, hebben jullie een hele afvinklijst? Hoe gedetailleerd moet dat dan staan in dat behandelverbod?
Een afvinklijst hebben we niet. We begeleiden mensen, leden die uitwerking willen geven aan het begrip: ik wil niet verder behandeld worden als ik geen kwaliteit van leven meer heb. Nou, dan ga je praten over wat is dan voor jou kwaliteit van leven. En dat is heel verschillend. Voor de een is in een rolstoel belanden eigenlijk al niet prettig meer. Voor de ander is dat aanvaardbaar. Maar als je dan ook nog halfzijdig verlamd bent en niet meer kunt horen, ja, dan is misschien daar de grens om niet verder behandeld te worden. Dus we praten met mensen om heel individueel vast te stellen wat voor de persoon in kwestie geen kwaliteit van leven meer is.
Nou, is het wel zo dat we ongemerkt toch best wel aan het leven hangen. Dus je
Zeker.
Ziet mensen grenzen verleggen.
Dat gebeurt.
Omdat men hangt aan het leven. Dus hoe, wat is de status van zo'n behandelverbod? Mag je hem zelf elke dag doorscheuren?
Zeker, ja. Wij adviseren ook altijd om zo'n behandelverbod te bespreken met je huisarts. En als je dan inderdaad, kijk, in principe kun je van tevoren al je grenzen aangeven, ook al is er nog niks aan de hand. En dat adviseren we ook een beetje, want in situaties waarin er nog niks aan de hand is, kan het zomaar zijn dat je onder de bus komt te vallen en dat je niet meer in staat bent om voor jezelf beslissingen te nemen. Dus dan is een schriftelijk behandelverbod heel zinvol. Maar wanneer je in de loop der jaren van gedachten verandert over hoe je die kwaliteit van leven zou willen beschrijven, voor jezelf zou willen invoelen, dan kan daar best iets heel anders uitrollen. En dan is het heel zinvol om daar met je naaste over te praten, met je dokter, en dan ook geleidelijk in de loop van je leven veranderingen in aan te brengen. Je ziet dat ook bij het euthanasieverzoek, daar komen we zo nog even op. Daar gebeurt ook vaak dat mensen in de loop van de jaren hun criteria verleggen.
Jullie hebben dan zo'n voorbeeldformulier. Jullie gaan vaak ook met mensen zitten om hem op te stellen.
Ja.
Er moet officieel een handtekening om?
Zeker, een handtekening. Een datum is ook nodig. De woonplaats wordt in principe, dat is niet per se verplicht, maar wordt ook opgenomen. Een handtekening en een datum zijn de allerbelangrijkste uitingen van het getekend hebben.
En als je dat nou opschrijft in zo'n aantekenboekje, is dat rechtsgeldig?
Ja, dat is ook rechtsgeldig, alleen ja, zo'n aantekenboekje, dat verdwijnt nogal eens onder in de la. En als mensen niet weten dat dat in die la ligt, dan gaat niemand in een la zoeken om te kijken wat je wil. Dus we adviseren het toch wat officiëler te doen. En dat kan met een wilsverklaring die de NVVE uitgeeft. Maar je kan natuurlijk ook zelf op een A4'tje datgene schrijven wat je wel en wat je niet wil. Alleen moet je dan wel in de gaten houden dat je het met je dokter bespreekt, dat je het met je naaste bespreekt en dat men kopieën daarvan heeft, zodat als er wat aan de knikker is, er daadwerkelijk kan worden ingegrepen.
Geldt zo'n behandelverbod voor alle behandelingen of, en dat neem ik eigenlijk wel aan, als het gaat om pijnbestrijding, dat staat buiten kijf, denk ik, toch? Dat wel door de dokter verzorgd moet worden.
Zeker. Een behandelverbod geldt alleen maar voor de onderdelen van behandeling die je aangeeft, of mondeling, of in een schriftelijk behandelverbod hebt opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je niet op de IC wilt worden opgenomen. Dat zagen we in coronatijd heel vaak. Ander voorbeeld is dat bejaarde mensen zeggen, nou, ik ben in een slechte conditie, ik wil geen nieuwe heup meer. Maar dat betekent niet dat de palliatieve zorg, dat die niet altijd verleend wordt. In principe, ondanks een behandelverbod, zal de dokter altijd datgene geven om pijn te bestrijden, ongemakken tegen te gaan, zodat je met een hele goede kwaliteit, een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, langzaam je einde kunt naderen.
Zo'n niet-reanimeerpenning, die zag ik op jullie site staan. Ja. Dat is dus volgens jullie normen ook een behandelverbod?
Zeker.
Ja, zeker.
Dat is een behandelverbod dat je op schrift kunt stellen. Maar wij adviseren mensen om een penning te dragen, zodat je buiten op straat of waar je ook bent kenbaar maakt dat je niet gereanimeerd wilt worden, want een schriftelijk behandelverbod ligt thuis meestal of in een portemonnee die men niet gaat zoeken.
Nee, men moet acuut gehandeld worden. Juist. Ja. Wat ik wel mooi vond was het was een jonge vrouw uit 1975, een filmpje op jullie website, die naar aanleiding van het overlijden van haar vader over zichzelf had nagedacht en ondanks haar vrij jonge leeftijd voor zichzelf een behandelverbod had opgesteld. Heel mooi gefilmd, want haar man zat daarbij. En haar man had zoiets van, ja, ik sta daar toch anders in. Waarom nu op deze leeftijd? Dat zie je natuurlijk ook op oudere leeftijd. Hè? Dus dat er een verschil van mening is binnen
Zeker.
Een relatie.
Ja. Ja, dat maken we vaak mee. We zeggen ook altijd, als je het niet met elkaar eens bent, kom een keer naar een spreekuur van de NVVE met z'n tweeën, zodat we er eens met een derde, een NVVE'er, erbij over kunnen praten. Want ja, als de een iets wil en de ander niet, dan kun je proberen er met elkaar uit te komen. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel dat twee partners hele verschillende meningen hebben en dat een partner toch genoegen moet nemen met het feit dat de ander daar een totaal andere visie op heeft.
Ja. Maar goed, jouw boodschap is duidelijk. Denk na over een behandelverbod. Want dat is de wilsverklaring waar je eigenlijk zelf de regie voor in handen hebt.
Direct, hè? Want bij een euthanasieverzoek heb je altijd te maken met het feit dat de dokter wel eens nee zou kunnen zeggen. En als de dokter ja zegt, dan moet hij zich ook aan wettelijke eisen houden. En dat zijn toch drempels. Terwijl een behandelverbod, daar zit geen enkel drempel in. Dat kun je gewoon zelf bepalen en afdwingen.
Ja, laten we gelijk doorgaan naar die euthanasieverklaring. Is deze podcast er niet voor om te discussiëren met elkaar of met de luisteraar of je nou voor of tegen bent. Maar ik neem aan dat jij dat natuurlijk ook zelf als NVVE'er tegenkomt in het land. Dat die discussie er altijd wel is.
Ja. Ja, we komen mensen inderdaad tegen die niet openstaan voor euthanasie. En dan zeggen we als NVV altijd zo'n standpunt volledig te respecteren. Dat we alleen informatie geven en dat niemand wordt overgehaald door ons om net zo te denken als de NVVE. Sterker nog, we willen absoluut niet indoctrineren. We willen alleen maar informeren. En wat ik persoonlijk ook altijd zeg, zelfs al zou u geen voorstander van euthanasie zijn, dan is het helemaal niet verkeerd om daar wat informatie over te hebben, zodat wanneer je met mensen in contact komt die anders denken dan jij, dat je er toch een beetje over mee kunt praten.
Er is heel veel discussie over. Er is ook veel aandacht voor. De vraag is of iedereen dan ook wel precies weet waar je het over hebt. Dus misschien
zeker
is het goed om dat even door te nemen. Wat staat er nou eigenlijk in de euthanasieverklaring?
Ja, in een euthanasieverzoek vraag je de dokter of hij je euthanasie wil verlenen. Dat kun je mondeling doen. Dat kun je ook weer schriftelijk doen via een schriftelijk euthanasieverzoek. Dat is dan weer bedoeld voor de situatie waarin je het zelf niet meer kunt vragen. Een euthanasieverzoek kan alleen gehonoreerd worden wanneer je lijdt aan een ziekte. Er moet, zoals dat heet, een medische grondslag zijn. En daarom kunnen mensen met een voltooid leven, mensen die klaar zijn met leven, alleen op grond daarvan dus niet voor euthanasie in aanmerking komen. Je moet dus aan een ziekte lijden. En ja,
hebben we het dan nog steeds in Nederland over een lichamelijke ziekte? Er is heel veel discussie natuurlijk over een psychische ziekte.
Psychische ziekte geldt ook. Dat is ook een medische grondslag, net als dementie. Dat is ook. Dat zijn wat andere vormen. We kijken dan natuurlijk wat anders tegenaan dan kanker, ALS. Maar ook een psychiatrische aandoening en dementie vallen onder de medische grondslag. En ook die mensen kunnen in aanmerking komen voor euthanasie.
Heeft elke euthanasieverklaring dezelfde tekst?
Nee, want ook daar levert de NVVE een standaard tekst aan. En die tekst is gebaseerd op het feit dat je voor jou moet gaan bepalen wat ondraaglijk lijden is. Dat moet je zelf ook weer uitwerken. Net als bij een behandelverbod werk je uit kwaliteit van leven. Wat is het voor jou wel, wat is het niet? Maar voordat we dat begrip ondraaglijk lijden wat uitwerken, een dokter mag namelijk alleen maar volgens de wet een euthanasieverzoek honoreren als iemand daar vrijwillig en wel overwogen om vraagt en de dokter overtuigd is van iemands ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En nou is het begrip uitzichtloos lijden is niet zo moeilijk, want als iemand niet meer gerepareerd kan worden, ja, als zijn ziekte niet te genezen is, dan is dat uitzichtloos. Maar ondraaglijk lijden,
dat hoeft niet, het uitzichtloos in de zin dat het de een kan daar heel goed nog mee omgaan en kan leven tot het laatst. Dus in plaats van alleen maar bezig zijn met sterven, voor een ander is het ondraaglijk.
Precies. Ondraaglijk lijden is weer dat persoonlijke criterium, heel verschillend voor heel verschillende mensen. En daarom willen we graag dat in zo'n euthanasieverzoek, of het nou mondeling is of schriftelijk, aangegeven wordt wanneer voor jou sprake is van ondraaglijk lijden. En dan kun je bijvoorbeeld, dat komt dikwijls voor, denken aan iemand die het ondraaglijk vindt wanneer die niet meer de regie over zijn eigen leven kan voeren.
Maar daar is dus altijd wel die persoonlijke discussie over met de arts.
Ja.
Want de arts is volgens de wet niet verplicht
om die euthanasie. Ja, en je moet de arts ervan overtuigen dat je ondraaglijk lijdt. En nu gaan we helemaal de diepte in. Dat is bijvoorbeeld heel moeilijk bij mensen die gevorderd dement zijn. Want ja, daar is het niet zo makkelijk meer om dat ondraaglijk lijden aan te tonen. Want sommige mensen die gevorderd dement zijn, daar zie je niet aan dat ze lijden.
Dan hebben we er nog eentje die jij noemde als de nummer 3, de volmacht. Ja. Is dat een aparte wilsverklaring?
Ja, het is een aparte wilsverklaring. Het is eigenlijk de kortste wilsverklaring, want daar vul je alleen maar de naam en verdere gegevens in van degene aan wie jij een volmacht geeft. En zo mogelijk een plaatsvervanger, dat kan ook. Nummer 1 kan bijvoorbeeld ziek zijn of in het buitenland verblijven. En dan is het handig als er een nummer 2 is. En meer staat er eigenlijk niet in. Dat is de volmacht.
En als je die niet hebt, ik weet niet hoeveel mensen ze hebben, zo'n volmacht.
Heel veel mensen hebben die volmacht niet.
Wat gebeurt
en dat
er dan?
Is ook niet per se nodig. Want de wet benoemt als jouw wettelijk vertegenwoordigers een rijtje familieleden, de partner op de eerste plaats, daarna de kinderen, dan de ouders en dan de broers en de zusters, in deze volgorde. En deze mensen treden op als jij zelf niemand als gevolmachtigde hebt benoemd.
Dat is mooi, maar als stel dat je, of je hebt weinig familieleden, of je, ja. Je beste vriend of vriendin, ja, is je meer na dan je familie.
Gebeurt vaak. Dan kun je dus een volmacht geven aan die beste vriend of vriendin.
Nou, de vraag of je dit nu weer allemaal moet vastleggen in je levenstestament, wat een levenstestament nu eigenlijk is, daarover zo meer in het tweede deel van deze aflevering van Ouder en Wijzer. Nu eerst onze vaste rubriek.
Als het erop aankomt. Een persoonlijke vraag.
Ja, Jaap, ik vraag jou ook om persoonlijk te worden. Ik heb 3 vragen voor je. Je mag er 1 uitkiezen. Wat wil je tegen je 85-jarige ik zeggen? Wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen? Of de derde vraag is: welke gebeurtenis kleurt nu jouw kijk op de dood? Voor welke vraag ga je?
Ja, dan zou ik toch eigenlijk willen kiezen voor een persoonlijke ervaring. Ik noemde al de treurige omstandigheden waaronder mijn oma overleden is, maar wat mijn moeder heeft moeten meemaken heeft ook een enorm grote indruk op mij gemaakt. Mijn moeder had frontotemporale dementie. Dat is een broertje van Alzheimer dat zich op jonge leeftijd al manifesteert. En mijn moeder was begin 50, heeft tot haar 77ste moeten lijden onder steeds verdere aftakeling. En dat speelde zich af in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Euthanasie bij dementie was totaal niet aan de orde. We hebben wilsverklaringen, daar had ook niemand het nog over. Dus wij, mijn broers, mijn zusje en ik, wij hebben het hele proces machteloos moeten aanzien. En het laatste jaar lag ze in een vegetatieve staat in bed. En vanuit die situatie is ze overleden. En dat is, dat is iets wat ik natuurlijk nooit vergeet. En wat voor mij ook reden geweest is om zelf te zeggen: het moet anders. En gelukkig kwam in 2001 een euthanasiewet. Die is prima. We hebben een behandelverbod, ook fantastisch. Maar er zijn altijd nog wat haakjes en oogjes die beter kunnen. En vanuit die invalshoek wil ik me ook graag als NVVE-vrijwilliger inzetten.
Maar dit is dus echt jouw drijfveer geweest. Je persoonlijke ervaring met je moeder.
Ja.
Om het werk te doen voor de NVVE.
Zeker.
De gast in Ouder en Wijzer, Jaap van Riemsdijk, voorlichter bij de NVVE, Nederlands Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. We gaan het hebben over het levenstestament, Jaap.
Ja.
Ja, misschien een enorme basisleken vraag, maar wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?
Ja, een testament is bedoeld om zaken na je dood te regelen. In een levenstestament worden zaken geregeld tijdens je leven voor situaties waarin je niet in staat bent om dat nog zelf te doen. Bijvoorbeeld als iemand wilsonbekwaam is geworden na een herseninfarct, dan kun je niet meer allerlei zakelijke belangen behartigen en dan heb je iemand nodig die dat voor je gaat doen. En dat laat je in een levenstestament vastleggen.
Dus daar komt van alles in naar voren. Ja. Ze hebben het niet alleen over de medische beslissingen, of misschien juist niet over de medische beslissingen, maar hebben je over je geldzaken.
Juist, over de hypotheek?
Ja. Waar hebben we het over?
De basis van een levenstestament is een volmacht met instructies aan iemand die jouw belangen dan gaat behartigen. En je noemt al even medische wilsverklaringen. Die kunnen in een levenstestament vastgelegd worden. Maar de NVVE adviseert dat niet te doen, want ze zijn even rechtsgeldig als je zelf een eigen medische wilsverklaring opstelt, ondertekent en dateert. En het grote voordeel van het niet in een levenstestament opnemen is dat je bij elke aanpassing niet naar de notaris terug hoeft te gaan en dan dus ook geen rekening krijgt van de notaris.
Want de notaris die zegt wel eens, leg dat gewoon bij ons neer. Dan weet je zeker dat het goed geregeld wordt.
Ja. Nou, notarissen hebben in die zin gelijk dat het dan goed geregeld wordt, maar ze vergeten daarbij te zeggen dat je het ook zelf goed kunt regelen. Notarissen noemen dan ook als voordeel dat ze bij het ondertekenen van een levenstestament iemands wilsbekwaamheid kunnen verifiëren. Ja, dat is inderdaad een gunstig iets. Maar de dokter met wie je je eigen medische wilsverklaringen voorlegt, die is ook bevoegd om te bepalen of je wel of niet wilsbekwaam bent.
Dus jullie zeggen, hou dat bij die notaris weg. Want dan ben je eigenlijk meer de dirigent over
absoluut.
Het geheel.
En de notaris komt heus niet aan je bed zitten wanneer er iets is. Iets
nou,
wat in zo'n wilsverklaring.
Als je de bevriende notaris hebt misschien.
Als je de bevriende notaris. En als je natuurlijk betaalt, doet hij dat wellicht ook. Ik hoorde onlangs een mevrouw die nam een notaris mee naar de dokter. En ja, de notaris, als die daar tijd voor heeft en als die goed betaald wordt, zal die dat zeker doen. Maar je hebt er niks aan, want de dokter is degene, daar moet je naartoe om inhoudelijk over je wilsverklaringen te praten. Want de dokter kan er samen met jou concrete invulling aan geven.
Dus jij zegt
de notaris.
Ja, want dat levenstestament, dat ligt wel bij de notaris.
Ja,
is het rechtsgeldig, toch?
Ja. Maar je eigen wilsverklaringen zijn ook rechtsgeldig als je ze getekend en gedateerd hebt.
Maar dan zeg je, die medische wilsverklaring legt dat niet vast in je levenstestament. Dus is dat dan een soort aanhangsel? Verwijs je dan vanuit je levenstestament naar die wilsverklaring?
Dat
is dat jullie advies?
Nou, ons advies is, maak het gewoon zelf. Maar mensen die toch een levenstestament willen maken, en dat kan ik overigens iedereen voor zakelijke dingen adviseren, zakelijke dingen niet op het gebied van medische besluitvorming. Als je toch een levenstestament gaat maken, dan kun je die wilsverklaringen wel in je levenstestament opnemen. Maar ik heb zelf verwezen naar bijlagen die ik zelf maak. Dus in mijn levenstestament staat dat ik medische wilsverklaringen heb. Daar wordt verder niet op ingegaan, niet inhoudelijk. En daarvoor wordt naar bijlagen verwezen die ik zelf heb gemaakt. Ik vind dat een betere constructie, omdat je die bijlagen ook weer zelf kunt aanpassen.
En even terug naar dat is duidelijk. En even terug naar het levenstestament. Hoe groot, hoe lang, hoe uitgebreid, hoe gedetailleerd moet dat zijn? Hè? Als je het dan hebt over wat je wilt met bankzaken, wat je wilt. Als je een onderneming hebt, wat daar dan mee moet gebeuren. Als jij er niet meer over kunt gaan. Misschien staan er ook wel passages in over welke zorg je wil ontvangen. Of,
dat kan.
Nou, dat kan, maar dat zou ook in die wilsverklaring kunnen staan.
Ja.
Dus wat staat er normalitair in dat levenstestament?
Het levenstestament is vooral van belang voor mensen die een onderneming hebben, een eigen huis hebben, een groot vermogen hebben, beleggingen hebben. Je kunt dan in dat levenstestament concreet gevolmachtigde benoemen die voor jou de zaken gaat waarnemen. Je kunt dan bijvoorbeeld in zo'n levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde jouw huis mag verkopen wanneer je zelf door de ziekte dementie getroffen bent en in een verpleeghuis gaat wonen. Je kunt in het levenstestament ook bepalen dat de gevolmachtigde namens jouw jaarlijkse schenkingen die je altijd gedaan hebt mag blijven doen. Ik noemde net al beleggingen. Je kunt dan in het levenstestament bepalen hoe de gevolmachtigde om moet gaan met beleggen. Doet hij dat conservatief of doet hij dat risicovol? Zo kun je een beetje sturen op datgene waar je gevolmachtigde jouw vermogen in moet gaan verzorgen, beheren.
Is dat altijd één iemand?
Nee,
of
hoor,
is het handig als je er twee doet?
Je,
he? We hebben hier over de vier ogen principe gehad. Dat je denkt, nou, het is altijd goed als iemand meekijkt.
Ja, zeker. Bij twee mensen kun je ook creëren dat de een de ander kan controleren. Dat maakt het inhoudelijk, de opzet natuurlijk weer wat ingewikkelder, omdat je dat dan goed geregeld moet hebben. Maar als je dat graag wil, dan kan dat notaris dat voor je doen. En ik adviseer vooral ook mensen dit te doen, zo'n levenstestament, omdat het in de praktijk vaak gebeurt dat iemand die... Nou, ik noem dan toch meer dat woord dementeren, want dat is iets wat heel vaak voorkomt. Dan is het meestal zo dat de zoon of de dochter of iemand anders uit de familie, die gaat dan de bankzaken met behulp van digitaal bankieren, dat kan met wachtwoorden, zelf overnemen. Maar juridisch is dat eigenlijk niet correct, omdat er een volmacht van degene voor wie je het doet aan ten grondslag moet liggen. En op een bepaald moment, als het om grotere aangelegenheden gaat, zoals bijvoorbeeld als er een huis verkocht moet worden, ja, dan kun je dat niet digitaal doen met wachtwoorden. Nee, dan heb je echt een handtekening nodig. Of een volmacht van de volmachtgever die jou uitgekozen heeft om dat voor hem of haar te gaan uitvoeren.
Dus het is handig ook in je contact met de bank.
Zeker.
Dat je dan zo'n volmacht hebt liggen. Want dan zal de bank ook niet moeilijk doen.
Nee hoor, een bank hoort een levenstestament te accepteren.
Ja, en in dat levenstestament staat dus een volmacht voor je. Maar wanneer gaat zo'n volmacht in?
Ja, dat kun je zelf bepalen. Je kunt een volmacht pas in laten gaan op het moment waarop jij niet meer wilsbekwaam bent. Ja, dat betekent in de praktijk dat je dan op dat moment gekeurd moet worden, of door een notaris of door een arts. Want dat zijn beroepsgroepen die mogen bepalen of jij wel of niet wilsbekwaam bent. Maar dat is natuurlijk toch een wat treurige tocht naar een notaris of naar een arts om dat te laten vaststellen. Er kan ook weer discussie over komen. Misschien moet er een scan gemaakt worden. Je kunt het veel makkelijker regelen. Ik heb dat zelf ook zo gedaan. Door de volmacht meteen bij het tekenen van het levenstestament bij de notaris meteen te laten ingaan. Zodat jou, degene die jij als gevolmachtigde benoemd hebt, ook meteen voor jou kan gaan handelen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij dat doet zolang jij nog prima in staat bent om het zelf te doen. Het moment waarop jij geleidelijk achteruit zou gaan, is dan het moment waarop jouw gevolmachtigde dat ook even geleidelijk kan overnemen. Dat is de makkelijkste methode en die wordt ook in de praktijk het meest toegepast.
Maar ik neem aan dat de huisarts daar ook nog een bepaalde rol in kunnen spelen.
Zeker.
Als adviseur.
Ja. Ja.
Geldt voor zo'n levenstestament hetzelfde? Want een levenstestament ligt bij de notaris als bij die wilsverklaringen, dat je makkelijk kan verscheuren, veranderen?
Nee, dan moet je terug naar de notaris. Want een levenstestament staat ook geregistreerd in een landelijk levenstestamentenregister. En dat blijft erin wanneer het er niet uitgehaald is. Je kunt het er zelf niet uithalen. Dus dan moet je toch naar de notaris om het te laten intrekken. En dan kun je ook overwegen om een nieuw levenstestament met een andere gevolmachtigde en andere bepalingen te laten maken.
Kost het net zoveel als een testament?
Ja, globaal wel. Je kunt tegenwoordig alles online doen. Dan vul je een vragenformulier in. Dat is het goedkoopste. Dan kun je vanaf zo'n €300 kun je het wel doen. Met reductie vaak voor de partner. Maar als je naar een notariskantoor gaat, echt om zaken inhoudelijk goed te bespreken, dan betaal je meer. En dan kan de prijs variëren van €400 tot €1100. Dat hangt dan af van de complexiteit. En ja, dan moet je natuurlijk ook offertes gaan opvragen. Dat is heel zinvol.
Neem de tijd.
Ja.
En doe het dus zelfs met of zonder NVVE.
Ja.
Maar geef jezelf of geef elkaar de tijd. Het hoeft niet in één keer goed te zijn.
Ja.
Denk er een poosje over na. Leg het even weg. Pak het dan weer terug. Kijk wat je ervan vindt. Laat eens een keer een ander lezen.
De huisarts is daar ook een hele belangrijke in. Er zijn ook mensen die helemaal niet bij de NVVE komen en die iets op papier zetten en naar de huisarts stappen. Wat vind je ervan? De wilsverklaringen liggen in principe altijd dan in het dossier van de huisarts. Dat is tegenwoordig natuurlijk een elektronisch dossier. Wij adviseren dan ook af en toe, als zo'n dossier er eenmaal ligt, om wanneer je bij de huisarts op bezoek bent, om nog eens eventjes aan te geven dat je nog steeds van mening bent dat je die wilsverklaring wilt inroepen als dat nodig is. En we zien ook in de praktijk dat als je dan iets gaat mankeren, dat zo'n wilsverklaring ineens wat actueler wordt. En dan kun je er met de huisarts ook wat concreter over gaan praten. En dat is vaak ook het moment waarop je de wilsverklaringen wat kunt aanscherpen, gericht op de situatie waarin jij op dat moment verkeert.
En voor sommige mensen is het ook heel fijn als ze bij een geloofsgemeenschap horen om dat met de kerkelijke voorganger
zeker, absoluut,
door te praten.
Absoluut.
Tot slot, het laatste woord van Jaap over levenstestamenten, wilsverklaringen in onze laatste oproep, ons slotakkoord.
Het laatste woord.
Wat is jouw laatste woord, Jaap?
Ja, dan zou ik toch graag aan willen sluiten bij waar we het net over hadden. Eigenlijk praten we te weinig over het levenseinde, want we schuiven het liever vooruit. En de slogan van de NVVE is dit jaar: praten over het einde is doodnormaal.
Een podcast die zeer zinvol en inhoudelijk is ingevuld met veel passie voor het onderwerp, volgens mij, door Jaap van Riemsdijk. Jaap, hartelijk dank voor je heldere uitleg, je persoonlijke verhaal. Ik hoop dat de luisteraar er veel aan gehad heeft, ongetwijfeld. Dank de luisteraar voor uw aandacht voor deze podcast. Heeft u nog vragen, ervaringen, gedachten die u wilt delen, dan kunt u die mailen naar contact@ouderenwijzer.nl.
Dit was Ouder en Wijzer. Over leven tot het laatst. Een podcast van Anbo PCOB. Wilt u meer weten over de podcast? Kijk dan op ouderenwijzer.nl/podcast.